Zullen we lezen, Psalm 16. We zullen vanmorgen niet veel verder komen dan vers 1 en 2. Een kleinood van David. Bewaar mij, o God, want bij u schuil ik. Ik heb tot de Heere gezegd, gij zijt mijn Heere. Ik heb geen goed buiten u. Wat betreft de heiligen die in de landen zijn, ze zijn de heerlijken in wie al mijn welbehagen is. Vele zijn de smarten van hen die dingen naar de gunst van een andere God. Ik zal hun plengoffers van bloed niet plengen, zelfs hun namen op mijn lippen niet nemen. O Heere, mijn erfdeel en mijn beker, gij zelf bestendigt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren vielen mij in lieflijke dreven, ja, mijn erfdeel bekoort mij. Ik prijs de Heere die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. Omdat hij aan mij mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen. Want gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat gij uw gunstgenoot de groeven zien. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van vreugden is bij uw aangezicht. Lieflijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. We kunnen boven deze prediking schrijven en zeggen vandaag: dit is een gebed van Jezus Christus. Hoe vaak hebben we deze psalm al gelezen? En hoe vaak hebben wij geworsteld bij onszelf en samen misschien nog wel met David? Dat als we deze psalm lazen in ons mens zijn, ons sterfelijk mens zijn, dat we zeiden van: maar hoe kan dat nou van toepassing zijn op mij? En hoe lieflijk wordt deze psalm? Als we boven deze psalm schrijven: een kleinood van David, een kleinood van Christus. Een kleinood. Een oud woord wat misschien niet zo gemakkelijk in de huidige tijd is te vertalen. Maar misschien het beste nog is als u eens wandelt hier in de stad, of waar dan ook, en u kijkt eens in de etalage van een goede juwelier. Een goede juwelier. En u kijkt in de etalage en u vindt daar dat prachtige kleine sieraadje. Die echte diamant, gevat in goud. Het prijskaartje moet u dan even vergeten. Maar dan zegt u ook: ach kijk, dat is nou zo'n kleinood. Dat is zo'n schittering. Zo'n diamantje. Zo'n mooi sieraadje met liefde door de kunstenaar gemaakt. En wat verlangen heb je dan misschien als man als je daar met je vrouw staat om die winkel in te gaan om jouw geliefde dat kleine sieraadje te schenken, maar het prijskaartje weerhoudt jouw daad, omdat het niet in het budget past. En soms misschien doe je het toch. Het mag. Maar als je dan hier leest een kleinood van David, dan hebben we hier zo'n pareltje in Gods woord, zo mooi, waar het prijskaartje aan hangt van het bloed van Jezus Christus. Waar het prijskaartje aan hangt van het kruis van Golgotha, waardoor wij het kunnen krijgen, zonder dat we onze bankrekening daarvoor hoeven te plunderen, of zelfs een lening voor moeten sluiten. Dan wordt dit kleinood van David, wordt ook iets van ons, wordt het aan ons geschonken. En dan zeggen we, nee Heer, ik heb geen goed buiten u. Dan is dat klein prijskaartje is betaald. Dan is het of je voor die etalage staat en dat er iemand op je schouder klopt en die zegt tegen je, zou jij dat sieraadje aan je geliefde willen geven? Je zegt, ja, maar ik heb niet het geld. Je zegt, dat geeft niet. Ik heb het net binnen voor je betaald. Ga het maar halen. Geef het maar. Kleinood van David, zo mooi. Zo vol van Christus. Een gebed van Christus. En dan kun je een psalm weer indelen. En ik mocht dus een prachtige boeken ontvangen van de Duitse bijbeluitlegger Benedikt Peters. Waar hij ook zo zegt van, ja, een indeling maakt. En ik maak vandaag een andere indeling, een persoonsindeling op deze psalm. En dan zien we daar drie verschijnen. En dat is natuurlijk David, die geleid door de Heilige Geest, dit heeft neergeschreven. En dan vinden we daar in het middelpunt Christus. En uiteindelijk zijn ook wij daar die dit juweeltje uit de hand van de Heer mogen aannemen. David, daar beginnen we maar eens mee. David, die heeft het ook waarschijnlijk geschreven, deze psalm, in een tijd van grote nood. Misschien in de tijd dat hij vluchten moest voor Saul, of misschien voor Absalom. Dat weten we niet zo precies. Maar David, vermoedelijk in een grote nood, en die bidt tot God. Bewaar mij, o God, want bij u schuil ik. Wat is dat mooi, dat ook weer David zegt van, ja, ik zou kunnen gaan zoeken naar hulp om me heen. Hulp bij mensen, bij de mensen die mij omringen. Nee, zegt David, Heer, bewaar mij, o God, want bij u, Heer, schuil ik. Bij u. Hij was in levensgevaar. Zijn aards leven liep gevaar. Hij kon gedood worden, maar hij wist, nee, ik mag naar de Heer. Hij bidt de Heer om bewaard te blijven. Gewoon in de situatie waar hij dan in verkeert. Maar in die woorden van David, want Heer, bij u schuilig ligt daar die grote zekerheid van David. Zekerheid van, Heer, ik zal bewaard worden. En als we dan kijken naar het leven van David, waar hij zich in verkeert, en veronderstel dat hij vluchten moet van Saul, had David daarvoor de belofte gehad van de Heere zijn God. Hij was gezalfd door Samuel tot koning. Hij had die belofte gehad van wie? Van de Heere God zelf, vanuit zijn woord dat hij koning zou moeten worden. Dat was een opdracht en een belofte van de Heer over heel Israël. En als hij dan door Saul gedood zou worden, dan was er die belofte van God zou opgegaan zijn als lucht. En nee, zegt David. Nee, wat de Heer belooft, dat gebeurt. En dan zegt de Heer, want ik schuil bij u. Maar ik wend mij tot u. En vers 2 bevestigt dat nog eens als hij zegt van, ik heb tot de Heere gezegd, gij zijt mijn Heere. Ik heb geen goed buiten u. Als ik straks koning zal worden, dan heb ik geen goed buiten u. Nu heb ik dat niet en straks heb ik dat niet. En dan zal ik dat nooit hebben. Wat een machtige woorden van David. Maar we lezen zoveel meer in de psalmen, dat nog maar eens in die inleiding, als je dan van deze prediking, en als we dan die verschillende onderwerpen die David dan noemt in de psalmen spiegelen aan zijn leven. Aan Davids leven, gewoon zijn leven zoals we dat lezen in het woord van God in de boeken van Samuel, maar ook in zijn psalmen. Dan zegt hij hier in de psalm, hij pleegde geen afgoderij, vers 4. God was zijn leven, zijn erfdeel en God leidde zijn leven, vers 5. Wat God hem gaf, aan David gaf was als een liefelijk oord, als een erfdeel, als die diamant. God gaf David raad en onderwijs in vers 7. Hij stelde God voor ogen in vers 8. God stond hem terzijde in vers 8. En daarom verheugde David zich in vers 9. David kon veilig wonen en zijn hoop was op het eeuwige leven, vers 9 en vers 10. En God maakte zijn levensweg bekend. Machtig, hè? Wat een getuigenis. Zouden wij dat zeggen tegen onze buren, tegen de mensen? Dit is mijn God. Dit is mijn leven. En als we dat eens plaatsen op het leven van David, dan zeggen we nee, David was niet helemaal vrij zo, wel van Gods kant. Alles wat we hier lezen in de psalm, wat God hem gaf, van Gods kant was volmaakt, was als die diamant waar God zei van ik heb die prijs voor jou betaald, neem het maar, ik geef het je allemaal. Maar ja, David pleegde geen afgoderij, geen zonde. Was David God helemaal zijn leven? Ah, dan zeggen we, zetten we wat vraagtekentjes. Maar wat David God betrof, ja, dat was hem allemaal, werd het hem gegeven. En dan kan David zeggen, Heer, echt waar, als ik dit lees, als ik dit door uw geest voel, als ik deze diamant in mijn handen haal die ik van u heb gehad, dan kan ik niet anders dan getuigen. Heer, ik heb niets buiten u. Ja, niets. Lieve broeders en zusters. Hoe dubbelzinnig is vaak nog ons leven. Hoe vaak horen we ook niet, maar horen we die stem in ons hart van, ik heb recht op. Dat is van mij. Daar moet jij vanaf blijven. De separatisten die zeggen, dit is ons land. En iedereen die naar zijn hand er naar uitsteekt, schieten wij dood. Oh, dan kost het 300 mensen levens. Een kleine vergissing. Sorry. Tja, had even niet goed gekeken. Maar dit is van ons, dit houden wij. En David zegt, mij. Alles hebben wij van hem. En het eeuwig leven hebben wij van hem. Want hij betaalde die diamant in goud gevat. Hij gaf het ons. En dan gaan we naar Jezus Christus. Oh, hadden we niet gezegd daarnet het gebed van Jezus Christus? Hoe vaak lezen we niet in de evangelie dat Jezus bad? Hoe vaak lezen we niet dat Jezus zich terugtrok in de eenzaamheid, weg van alles en iedereen, en dat hij bad. En in de tekst kunnen we lezen in de evangelie dat hij soms nachten bad, en lezen we niet hier in de psalm, ja, in de nacht onderwijzen wij mijn nieren. Jezus bad ook vaak dat zijn discipelen erbij waren en dat ze dat hoorden. En het bekendste is Johannes hoofdstuk 17 en in Gethsemane en aan het kruis, maar Jezus bad. En wat Jezus bad, als hij in stilte had teruggetrokken in de eenzaamheid, was hij alleen. En waren de getuigen er niet bij? En weten we niet wat hij bad. Maar Jezus kende deze psalm. Natuurlijk kende Jezus deze psalm. En het was Jezus alleen die deze psalm van het eerste tot het laatste vers volmaakt kon bidden. En als we het nu nog eens zouden lezen en nog eens zouden lezen, maar zouden dan denken, nu luisteren we naar Jezus, nu zitten we aan de voeten van de Heer, terwijl Hij bidt tot zijn hemelse Vader, dan zouden we zeggen, ja, amen, dit is het gebed wat Hij kon bidden. Zonder enige schroom. Zonder enige vlek of rimpel. Zonder enige terughoudendheid. En vers 1. En dan vinden we de woorden hier in de tekst, die twee woorden van David, waar hij zegt, o God, en dit keer had ik geen hulp nodig van Kirsten, ik kon het niet lezen in een naslagwerk, anders had ik het je gevraagd wat er in het Hebreeuws had gestaan, dat doe ik wel eens, dat is heerlijk als je een zuster hebt die Hebreeuws kan. Als ik het dan niet weet, dan vraag ik het even. Stuur ik een mailtje. Wat heerlijk dat ik dan heel snel antwoord krijg. Dank je wel nog voor je dienen daarin. Maar hier gebruikt in het Hebreeuwse woord het woord El voor God. El, Elohim. En als we dan naar het Nieuwe Testament gaan, dan vinden we hier eerst die woorden van David. O God, El. En als we dan naar de kruiswoorden van Jezus gaan, die bekende kruiswoorden wat Jezus zegt, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dan zijn dat dezelfde woord, Eloi, Eloi, Eloi. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat Jezus hoorbaar aan het kruis diezelfde woorden, El, gebruikt, in zijn grootste nood. Een nood die veel oneindig veel groter was dan die van David aan het kruis. Dan gebruikt Jezus deze woorden. Mijn God. Bewaar mij, o God. Jezus roept deze woorden. El. In zijn grootste nood. Ze worden hoorbaar uitgesproken. Het is opgeschreven. Iedereen kon dat horen, die erbij stonden. En iedereen dacht, en zeker de ongelovigen, dit is de kreet van uiterste wanhoop. Nee, want er staat meer in die vers 1. Mijn God, bewaar mij, want ook Jezus heeft misschien in stilte toen ook gebeden, niet hoorbaar voor de toehoorders en toeschouwers. Want o mijn God, bij u schuil ik. Ik hang hier aan het kruis, maar bij u schuil ik. En ik heb tegen u gezegd, gij zijt mijn Heere. En ik heb niets, geen goed buiten u. Wat had Jezus over toen hij aan het kruis hing? Wat voor aardse goederen had hij toen hij aan het kruis hing? Zelfs zijn klederen waren hem afgenomen en werden verloot en verdeeld. Iets. Hij had niemand onder de mensen, wereldwijd niet, al waren er toen, weet niet hoeveel mensen die niet wisten dat hij gekruisigd werd, maar er was geen mens op de hele wereld die hem nog iets kon geven dan een spons met zure wijn. En dan zegt David hier in dit gebed, gij zijt mijn Heere. Zo intens. Sommige mensen vragen zich wel eens af, en ik heb me dat ook wel eens afgevraagd. Waarom staat er nou zo'n psalm hier in de Bijbel? Wat moeten wij met zo'n psalm, als hij toch niet volledig op ons van toepassing is? Hier zien we het machtige werk van God van voor de grondlegging der wereld. Het is vanmorgen in de voordienst ook alweer tot uiting gekomen met het avondmaal. Hier tintelt Gods genade, Gods wil, Gods heilshandelen. Ook in de psalmen in het Oude Testament, dat David deze psalm, ja, voor zichzelf misschien heeft geschreven in zijn tijd en plaats. Maar als David deze psalm heeft geschreven in tijd en plaats en voor zichzelf, dan is hij nu verdampt, want David is gestorven. Maar David heeft geleid door de Heilige Geest. Hij heeft deze psalm geschreven voor Christus. Hier zien we het machtige voorwerk van God in het Oude Testament, waar er al een prachtige, machtige psalm, een kleinoot van David, wordt neergeschreven door de hand van David, maar geleid door de Heilige Geest, die naar Christus wijst, over Christus spreekt en door Christus volmaakt gebeden kon worden. En we weten het niet, omdat de evangelisten hier geen melding van maken. Maar heeft Jezus zelf niet gezegd dat al de psalmen naar hem wijzen? Zou Jezus dit gebed niet gebeden hebben? Omdat de schrift er niets over zegt, kan ik ook niet zeggen dat hij het gebeden heeft. Maar ik kan ook niet zeggen dat hij het niet gebeden heeft. Diep in mijn hart zeg ik ja. Want het was voor hem geschreven. Voor hem alleen. Maar wat doen wij ermee? Nou ja. Ik weet niet of u de Bijbel leest van kaf tot baft. Ik wel. Laat zei ik tegen de kanker kom. Ik heb het boek bijna weer uit. Begin ik weer overnieuw. Het is het enigste boek waar je telkens weer overnieuw begint. Is het niet? Je hebt wel eens boeken in je boekenkast. Die je er weer eens uitpakt na jaren. En nog eens een keer leest. Ik doe dat nog wel eens met dat meesterwerk van Tolkien. In de band van de ringen. Zo voor ontspanning. Maar dit boek blijf je lezen. En dan kom je weer bij die psalm. En dan zeg je, hier kan ik dit bidden. En wat doen we dan alleen al met deze tekst? Bewaar mij, o God, want bij u schuil ik. Weet u, toen Anke en ik nog werkten in de boekwinkel hier in Genk. Toen had je wel, gingen we naar de beurs. En dan kochten wij weer wenskaarten in. Voor in die standaards. Iedereen die bij ons al in de winkel zijn geweest. Of er nu nog komen hier in de Vennestraat. Ze staan er altijd nog. Die met die mooie wenskaarten voor de doop. En voor, ja, we hadden ze van de doop tot de dood. Hè? Dus alles wat er zo'n beetje tussenin zat. Voor huwelijksverjaardagen en alles. Bemoedigingskaarten waren er heel veel. En dan had je ook wel eens zo'n kaart. En daar stond deze tekst op. Bewaar mij, o God. Want bij u schuil ik. Ja. Maar weet u, vaak wordt deze tekst zo gebruikt en verstaan als een schuilen bij God en een op schoot gaan zitten bij God, je laten koesteren en troosten. Maar weet u, dat deze tekst van geen enkele waarde is zonder het kruiswerk van Christus. Dat het gevoel kan strelen. Dat het je emotie kan raken. Maar zonder het kruis van Christus kunnen we niet schuilen bij God. Dat hebben we niet. Zonder het evangelie van Jezus Christus is deze tekst niets. Sterker nog, is deze psalm niets. Ja, mijn erfdeel bekoort mij. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Hoe zou onze ziel juichen? Hoe zou onze hart ons verheugen? Als we niet onze hand hebben mogen uitstrekken naar het brood en naar de beker. Hoe zouden wij kunnen zeggen, bewaar mij, o God, want bij u schuil ik als die prijs van dat diamantje niet betaald was? Wat moeten we dan met zo'n tekst? Oh, wat moeten we dan als we een bemoedigingskaart sturen, wat moeten we er dan nog veel bij schrijven eigenlijk? Dan moet het evangelie er nog weer bij. Zeggen we, ja, het is wel een mooie tekst, maar weet dat je bij God kunt schuilen. En dat God je alleen maar bewaart op grond van het vergoten bloed van Jezus, van het evangelie van Jezus Christus. Weet u, dan staan we weer voor de etalage. En dan zien we het liggen. Dat mooie kleinood. En hoe komen we daar nu aan? Hoe krijgen we dat nu? Kunnen we het zelf betalen? Kunnen wij bidden, bewaar mij, o God, want bij u schuil ik? Kunnen wij zeggen, Heer, deze kleinood is van ons, hebben wij gehad. Bewaar mij, o God, want bij u schuil ik. Hoe zou die levende God, de eeuwige God, dit gebed kunnen verhoren? Zou ons dit kleinood kunnen aanreiken zonder het offer van Jezus Christus? Dan blijft het een gevoelige tekst. Dan blijft het een emotionele tekst van het moment. Dan klinkt het mooi. Zoals ik u al zei, die tekst op ons kalendertje. Ach, wel waar, maar. Een gevoelige tekst, maar zonder Jezus Christus is het niet. Betekent het niet. Want hier aan het begin van deze psalm staat niet David centraal. Oh, wat heerlijk is het dan voor David geweest dat hij dit mocht opschrijven. Ik weet niet wat hij doorleefd heeft toen hij het schreef. Dat moet ik hem in de eeuwigheid maar eens vragen. Maar David verdwijnt hier als mens naar de achtergrond. En het stralende gebed van Jezus Christus. En dat komt naar voren. En weet u, dan mogen wij het ook bidden door genade alleen. Dan mogen wij het ook bidden in al onze gebrokenheid. En zoals Eddie vanmorgen ook zei, en Bart ook zei, wat een harde woorden zijn dat. Ja, harde woorden. Maar als we die omarmen, als de Heer ons heeft getrokken naar hem toe, dan zeggen we, Heer, wat heerlijk is het. Ik mag dit bidden. Ik mag dit bidden. En weet u wat het nog prachtig mooier is? Ik las in 1 Petrus hoofdstuk 1 over de erfenis die ons is weggelegd in de hemelen. Dan is dit ook de erfenis waarvan het woord getuigt. Ja, en dat we hem ooit zullen prijzen en loven in zaligheid. En dat we eens als we bij hem zijn, dat we dit lied, dit gebed zingen uit volle borst. Omdat we die volheid van Christus hebben ontvangen. Lieflijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. Het zal nog een tijdje duren voor ik weer een voordienst heb, maar dan gaan we eens even naar die eerste brief van Petrus en nog eens nadenken waarom dat een erfenis is. Maar wat heerlijk is dat als we dat zo mogen doen, zo mogen kijken, mee mogen bidden. Wij keken van de week regelmatig naar het nieuws. En daar wil ik dan als extraatje mee eindigen dat David zegt: vele zijn de smarten van hen die dingen naar de gunst van een andere God. Vers 4. Ik zal hun plengoffers van bloed niet plengen, zelfs hun namen op mijn lippen niet nemen. Heb je naar de televisie gekeken? Naar het nieuws? In de tijd van Manasse, de koning van Israël na Hiskia, beging het Israël de grote zonde dat zij kinderoffers brachten aan de Moloch. En dat deden ze niet uit eigen beweging. Dat kwam voort uit de Baaldienst van de afgoden die de andere volken dienden. En nu zeggen wij in ons moderne wereld, die afgoden die zijn voorbij. Nee, kijk dan naar de televisie. Hoe komt het dat in Gaza zoveel kinderen sneuvelen? Het wordt bijna niet gezegd op het nieuws. Want de Zwarte Piet moet naar Israël geschoven worden. Maar het is bekend. Dat ze kinderen in de vuurlinie zetten. Als een offer. Aan de Moloch. Dan bloedt je hart. Laten wij vasthouden, wat is er dan heerlijk. Ik zei het er net voor de prediking, dat er zo'n hele rij kinderen te zien zitten. Hè. We hebben ze hier voorin gezet. Of ze gingen vanzelf voorin zitten. Hè. Een paar erachter. Ze zaten hier niet in de vuurlinie van de Moloch. Maar ze mochten luisteren naar de woorden van Jezus. Wat kan je een kind beter geven dan deze psalm? Ze zijn nu naar de zondagschool. Je zou ze even terug willen roepen. En tegen ze zeggen: luister eens. Jullie mogen ook schuilen bij God. Want Jezus stierf ook voor jullie. Er hoeft geen bloed meer vergoten te worden. Want het is vergoten. Voor eens en voor altijd. Wat is die dan een heerlijke psalm om vanmorgen deze dienst eigenlijk mee te eindigen. Want hij was het met Bart eens. Dat hij zei, want is het weer rust als je hier mag zijn. Het woord open. Zingen met elkaar. Heerlijk. En mogen we meebidden. Want de Heere heeft ons vanmorgen, zoals we dat lezen in vers 7, ons weer raad gegeven. En zelfs in onze nachtrust onderwijst Hij ons. Van dag tot dag draagt Hij ons. Totdat we Zijn erfenis in ontvangst mogen nemen. Ziekte, pijn, Lisette, jeuk. Je schreef het zo treffend in je mail, mag ik het even zeggen? Lisette zei van ja, als ik dan zo'n jeuk heb op mijn rug, dan denk ik aan Jezus toen hij aan het kruis hing kon. Hij zien zelfs niet eens zijn rug krabben. Ik heb daar even van genoten voor je mailtje. Dat een heerlijk getuigenis. Dat Jezus er is en dat we bij hem mogen schuilen. Zo'n moment nemen om hem daar aan het eind van deze dienst voor te danken. Heer, de psalm is niet af. We zijn eigenlijk maar een beetje gekomen tot vers 1 en 2. En omdat dit kostbare juweeltje zoveel kanten heeft, vol van schittering, vol van genade en waarheid. Heer, en wat is het goed om deze psalm te lezen en er een poosje over te mogen spreken. al na zo'n dienst hier waar het Johannes Evangelie uw machtige woorden mochten horen, waar Johannes zegt van hij kwam tot het zijn en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar we laten Jezus horen u horen zeggen, ik ben het brood des levens. En dat we het avondmaal mochten vieren. En onze handen mochten uitstrekken naar het brood. Dat de kinderen er weer waren vandaag. Heer, al was alleen dit beperkte en tijdelijke aards bestaan, straalt de eeuwige vreugde van het kruis continu af. En mogen we na deze prediking u danken voor uw woorden, Heer. Maar ook danken voor elkaar. Want wij hebben elkaar niet opgezocht, u heeft ons bij elkaar gebracht. Als uw gemeente. En daarom mogen we ook danken voor elkaar dat, Heer, we het eeuwig leven hebben ontvangen. En dat het gemeente zijn, het broeders en zusters zijn, het uw kinderen zijn, niet tijdelijk is, maar eeuwig. Met elkaar op weg naar de eeuwigheid, zonder dat we elkaar meer ooit zullen verliezen. Ja, misschien hier in het aards leven, in tijd en plaats, dat we afscheid van elkaar moeten nemen, wat pijn en verdriet geeft. Maar Paulus zegt, wees niet bedroefd. Niet bedroefd in wanhoop, maar verdrietig in hoop. Heer, we willen ook aan het einde van de dienst nog bidden voor uw volk Israël. We weten het, Heer. Het is uw volk nog steeds. We weten ook dat het algemeen, het volk Israël, u niet zoekt. Heer, maar we weten ook, Heer, dat u weggaat met dit volk en dat u het ten einde bewaren zult en tot volheid zult brengen bij de komst van Jezus Christus alleen. Moord en doodslag, bloedvergieten, Heer, heerst over dat land. Heer, mag het zijn dat wij roepen, Heer, tot u komt, Heer Jezus, ja, kom spoedig. Ook het hoop van het volk Israël, Heer, is Christus alleen. U bewaart het volk, ook in tijd en plaats. We weten niet wat u nog met hen voor hebt. We weten één ding. Eens zal het volk, Heer, u erkennen als Messias. En daar zien wij naar uit. Wees met ons in de komende week, van vakantie hebben of nog weggaan of van de arbeid. Heer, overwin in onze harten door de werking van uw geest de weerstand om uw woord te lezen, wat we misschien allen wel kennen. Heer, leer ons door de verwerking van uw geest de wereld te overwinnen in onze harten en u meer en meer toegewijd te worden, zodat het gebed wat we vanmorgen gelezen hebben meer en meer gaat stralen in onze levens. Dank u wel, Heer, voor deze dienst. Amen.